hele goede morgen. Op de eerste dag van de week, alweer de derde dag na de kruisiging, waren een aantal vrouwen op weg naar het graf. Ze hadden specerijen meegenomen om het lichaam van Jezus te zalven. Want de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, die waren allemaal zo verwarrend geweest. En de begrafenis was nogal haastig geweest. En nu wilden deze vrouwen heel graag hun laatste eer bewijzen aan die man die de afgelopen jaren hun leven zo had veranderd. Er was alleen één zorg. Want hoe moesten ze bij het lichaam komen? De steen die voor dat graf lag, die was zo groot en zo zwaar, die konden ze nooit zelf wegrollen. Maar toen ze aankwamen bij het graf, bleek dat hun zorg niet nodig was. Matteüs 28, vers 2, toen vond er een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heer, die vanuit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Matteüs 28. En nu zou je verwachten dat in het volgende vers dat Jezus naar buiten zou stappen. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde helemaal niet. De engel was niet gekomen om de steen weg te rollen zodat Jezus naar buiten kwam. Omdat Jezus aan de binnenkant zat te wachten tot er een engel kwam die de steen weghaalde. De engel was niet gekomen om Jezus eruit te laten. De engel was gekomen om de vrouwen erin te laten. En niet om het lichaam te zalven, maar om tot de ontdekking te komen dat er helemaal geen lichaam meer was om te zalven. Kom en zie, zegt de engel. Kom en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij nodigt hen uit om in dat graf te komen en met hun eigen ogen te zien, te verifiëren dat het waar was, dat het graf leeg was. En als ze dat gedaan hebben, wat doen ze dan? Wat doen ze dan? Er staat er in vers 8 van Matteüs 28. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om zijn discipelen, te berichten. Dus ze lieten hun specerijen achter bij het graf, die lieten ze voor wat het was. En ze renden zo snel als hun benen hun konden dragen. Met vrees en grote blijdschap. En dat is wat ik vanmorgen ook wil doen. Ik wil eerst met jullie als het ware dat graf ingaan. En de feiten bekijken met onze eigen ogen. En daarna wil ik jullie aanmoedigen en mezelf aanmoedigen om te rennen. Met vrees en grote blijdschap. Oké? Goed, dus eerst de feiten. Waarom geloven wij in het goede nieuws van de opstanding? Dat is een hele belangrijke vraag. Misschien is dat zelfs wel de belangrijkste vraag die je kunt stellen. Want een minimum voorwaarde voor goed nieuws is toch wel dat het echt nieuws moet zijn. Niemand wil blij gemaakt worden met een dode Jezus, toch? Paulus die zegt, als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan zijn we de meest zielige mensen van allemaal. Dan zijn wij christenen mensen die voor hun leven hopen op iemand die dood is. En Jezus was dan gewoon de zoveelste goede, maar dode mens. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, zijn wij de meest zielige mensen die er zijn geweest. Dus het is een hartstikke belangrijke vraag. Waarom geloven wij in de opstanding van Jezus? En de meeste van jullie die zullen daar waarschijnlijk op antwoorden, gewoon omdat het in de Bijbel staat, toch? En dat klopt, daar is ook niks op aan te merken. En je zegt dan eigenlijk gewoon, God kan niet liegen. En de Bijbel is het woord van God, dus alles wat in de Bijbel staat is waar. De opstanding staat in de Bijbel, dus de opstanding is waar. Prima logica, geen spel tussen te krijgen, klopt als een bus. Het is eigenlijk als je een soort paraplu opzet. Alles wat onder de paraplu is, dat blijft droog. En zo zeg je, de Bijbel, alles wat in de Bijbel staat, is waar. Je redeneert dan eigenlijk van boven naar beneden. Prima. En voor veel van jullie is dat waarschijnlijk genoeg. Maar voor sommigen van jullie, misschien één of twee, die houden toch altijd ergens een klein beetje dat knagende Thomas-gevoel, weet je wel? Van, ja, maar er moeten toch ook bewijzen zijn? Er moeten toch ook gewoon echt harde feiten zijn? En voor diegene heb ik vanmorgen goed nieuws. Die zijn er. Die feiten, die zijn er. Jacob refereerde er al aan. Die zijn er. Er is buitengewoon sterk bewijsmateriaal om te geloven dat de opstanding echt heeft plaatsgevonden. Een Britse advocaat van het Hoge Gerechtshof daar, die had ooit een keer al die feiten bekeken en die kwam tot de conclusie. Die zei, in de rechtszaal heb ik regelmatig mijn oordeel moeten baseren op bewijsmateriaal dat bij lange na niet zo overtuigend is als het bewijs van de opstanding. Dus dat belooft wat. De opstanding is een van de best onderbouwde feiten uit de oudheid. Dus je kunt in de opstanding geloven door gewoon je parapluutje uit te klappen. En te zeggen, het staat in de Bijbel, van bovenaf. Maar je kan ook in de opstanding geloven door naar de feiten te kijken. En zoals het ware feit voor feit, als steen voor steen, van onder naar boven een muurtje te bouwen. Van feiten, gewoon feiten die door iedereen worden aangeaanvaard. Niet alleen door christenen, maar ook de niet-christenen. Zelfs door de meest kritische en de meest sceptische wetenschappers en historici die deze feiten onderschrijven. Die zeggen, ja, dat klopt. Door alleen maar naar die feiten te kijken, kun je tot geen andere conclusie komen. Jezus is daadwerkelijk opgestaan. Dus voor die één of twee onder jullie die niet genoeg hebben aan een paraplu, gaan we nu even een muurtje bouwen, oké? En voor de anderen, nou ja, die moeten maar even iets voor zichzelf gaan doen of zo. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, want jij loopt misschien wel droog onder je paraplu. Maar ook jij spreekt mensen die feiten willen horen. En als er mensen naar je toe komen die zeggen, nou fijn joh, dat Jezus leeft in jouw hart. Fijn dat je daar zoveel aan hebt. Dat jij kan zeggen, oh, je begrijpt me niet verkeerd. Hij leeft niet alleen in mijn hart, hij leeft echt. Hij zit op de troon. Zorg dat je niet met een mond vol tanden staat. Dus ook als je misschien zelf genoeg hebt aan een paraplu, luister toch even goed. Zorg dat je rekenschap kan afleggen. Dat je kan uitleggen waarom je gelooft dat het echt waar is. Oké, zijn jullie klaar voor? Vijf stenen. Vijf feiten. De eerste steen die we hebben, is de kruisiging van Jezus. Geen enkele, het verbaast je misschien, maar geen enkele historicus, serieuze historicus, die twijfelt er vandaag de dag nog aan dat Jezus van Nazareth gestorven is aan een Romeins kruis. Waarom? Omdat het niet alleen in de Bijbel staat, maar omdat het ook door andere niet-Bijbelse bronnen, oude bronnen, wordt bevestigd. Zo was er bijvoorbeeld een filosoof, Celsus, in de 2e eeuw na Christus. En Celsus die was fel tegen het christendom. Fel ertegen. Hij schreef er zelfs een boek tegen. Nou, je zou verwachten dat er in zo'n boek zoiets zal staan als Jezus heeft helemaal niet geleefd en hij is al helemaal niet gekruisigd. Dat zou je verwachten, toch? Maar dat schreef Celsus niet. Celsus, voor hem stond het als een paal boven water dat Jezus wel degelijk was gekruisigd. Dat was helemaal niet de discussie. De vraag die hij stelde was niet of Jezus was gekruisigd, maar waarom hij was gekruisigd. Als hij immers de Godenzoon was, waarom zou hij dan gekruisigd worden? Zo'n vernederende dood. Je moet je voorstellen, de kruisdood, het was niet alleen zo ongeveer de meest pijnlijke manier om dood te gaan. Het was ook de meest vernederende manier om dood te gaan. Romeinse staatsburgers mochten niet eens gekruisigd worden. En de Romeinen, de elite in Rome, die spraken zelfs niet, liever niet over de kruisdood. Zo vernederend vonden ze het, zo gênant vonden ze het eigenlijk. Dus het hele idee om iemand te gaan aanbidden die gekruisigd was, dat is te belachelijk om zelf te bedenken. Zoiets bedenk je niet. Dus als je een verhaal wilt vertellen over Jezus en mensen wil aanmoedigen om hem te aanvaarden als de Zoon van God, dan bedenk je echt een ander soort dood voor hem. Dan bedenk je iets als steniging of zo, of onthoofding, maar niet kruisiging. Niet kruisiging. Tenzij het echt is gebeurd. Tenzij het echt is gebeurd. Dus de eerste steen is het feit dat Jezus daadwerkelijk gekruisigd is. De tweede steen in onze muur is het feit dat Jezus begraven is. Het klopt dat heel veel mensen die gekruisigd waren, dat die soms aan het kruis bleven hangen nadat ze gestorven waren. En dat ze op werden gegeten door honden en door wilde dieren en door vogels. Maar dat waren de uitzonderingen. Zeker in Israël. Meestal kregen ook gekruisigde mensen gewoon een begrafenis. En als je dan de vier evangeliën leest en de verslagen die daarin staan over de begrafenis, dan sluit dat perfect aan bij hoe mensen in die tijd begraven werden. Zo gebeurde dat. Het lichaam werd in doeken gewikkeld en het werd dan vervolgens in een uitgehouwen rots gelegd met de bedoeling om het daar te laten liggen totdat alle wekendelen, de organen en de spieren en de bloedvaten allemaal verteerd waren en dan heel eerbiedig de beenderen die overgebleven waren te verzamelen in een speciale beenderenkist en die te bewaren. En er zijn zelfs archeologische opgravingen gevonden waarin beenderen zijn gevonden waar een spijker doorheen zat. Oftewel, zelfs gekruisigde mensen werden op deze manier begraven. Dus tegenwoordig zijn alle historici het er eigenlijk over eens. Jezus is niet gedumpt in een of ander massagraf. Hij is niet opgegeten door wilde dieren. Hij is begraven, zoals het in het Nieuw Testament staat. Derde steen. De derde steen is het feit van het lege graf. Bijna niemand twijfelt er tegenwoordig aan dat op zondagmorgen het graf leeg was. En het lichaam spoorloos verdwenen. Zelfs de meest sceptische historici twijfelen niet aan. Het graf was leeg. Hoe kwam dat? Kijk, als het gerucht de ronde deed dat Jezus was opgestaan, maar dat hij in werkelijkheid stiekem gewoon nog in het graf lag, wat zou dan de makkelijkste manier zijn om te laten zien dat het een fabeltje was? Nou, inderdaad, gewoon het graf openmaken, het lichaam eruit halen en tentoonstellen en zeggen, kijk wat we hebben gevonden, oordeel zelf. Is die dood of is die levend? Dat is natuurlijk horror, maar daar waren de Romeinen niet zo vies van. Dat zouden ze zeker weten gedaan hebben, als het tenminste kon. De discussie in die eerste dagen na de opstanding was niet zozeer of het graf nu wel of niet leeg was. Dat was makkelijk te zien. De discussie was hoe het kwam dat het graf leeg was. Ze zaten in hun maag met het lege graf. Dat was een probleem. Nou, de Joodse leiders hadden daar natuurlijk wel een oplossing voor. Dat was ook weer de eerste leugen. Die zeiden, de discipelen hebben hem weggehaald. Ah, de discipelen, die zijn gewoon gekomen en die hebben het lichaam meegenomen en die hebben het ergens verstopt. Vind je dat geloofwaardig? Is dat serieus een optie? Even los van het feit dat het graf werd bewaakt door special forces, de best opgeleide soldaten. Denk je serieus dat ze dit zouden doen? Wat voor motief hadden de discipelen? Waarom zouden ze? En je moet je voorstellen, de discipelen waren op dat moment na de gekruisiging, waren ze gedesillusioneerd. Ze waren geknakt. Ze waren gebroken. Hun droom was vervlogen. Hun held was dood. Ze hadden zo gedacht dat Jezus de Messias was. Maar nu was hij dood. Ze hadden het mis. De Messias hoorde niet dood te gaan in hun idee. Kun je dan voorstellen dat een van die discipelen, in die gedesillusioneerde, rouwende groep, dat er dan een van die discipelen zou opstaan en ze zeggen, hé, jongens, weet je wat? Zullen we naar het graf gaan en het lichaam stelen en dan zeggen dat hij is opgestaan? Kun je lachen? Natuurlijk niet. Dat doe je toch niet? Dat ligt toch niet voor de hand? Natuurlijk hebben de discipelen het lichaam niet gestolen. Feit is dat de discussie dus niet was of het graf nu wel of niet leeg was, maar dat de discussie was hoe het kwam dat het leeg was. En er is eigenlijk geen goed antwoord op, behalve dat Jezus was opgestaan. Vierde steen. Iedereen is het erover eens dat de discipelen na de opstanding bepaalde dingen hebben gezien, bepaalde ervaringen hebben gehad waarvan zij geloofden dat het opgestane Jezus was. Nu, komt het wel vaker voor, misschien heb je dat zelf wel eens meegemaakt, dat als iemand die heel dichtbij je staat overlijdt, dat je soms over die persoon nog droomt. Dat is meegemaakt? En dat het zo realistisch kan zijn, dat je als je wakker wordt, dat je dacht, heb ik dat nou echt meegemaakt? Of dat je iemand hoort praten en dat je opeens denkt, hè, was dat hem nou? Of dat je iets ziet en dat je opeens denkt, hè, zag ik dat nou? Nee, toch niet. Nou, dat kwam toen ook al voor. Mensen waren daarmee bekend, dat gebeurde. Maar deze mensen, die wisten, dit is anders. Die vrouwen bij het graf, de 12 discipelen, die twee mannen op weg naar Emmaus, Paulus op weg naar Damascus, die 500 mensen waar Paulus naar verwijst in 1 Korinthe 15, die wisten, dit is niet wat we andere keren hebben meegemaakt. Dit is echt anders. Dus wat hebben zij gezien? Als het niet Jezus was die ze hebben gezien, wat hebben ze dan gezien? En sommige mensen die zeggen dan, ja, dat was gewoon een massahallucinatie. Dat was het. Nou, dan heb je alsnog iets uit te leggen, want massahallucinaties bestaan namelijk helemaal niet. Dat zou dan de eerste massahallucinatie en ook gelijk de laatste zijn geweest. Een hallucinatie, vraag maar na aan mensen die verstand hebben van hersenen, een hallucinatie vindt plaats in iemands brein van een individu, niet in het brein van een hele groep. Wij kunnen niet met elkaar een massahallucinatie krijgen, dat kan niet. Volgens mij is mijn microfoon uit. Een massahallucinatie is geen oplossing. Dat kan niet. Dus wat hebben deze mensen gezien? Wat moet er gebeuren dat een paar mensen die zo bang zijn eerst, opeens naar buiten gaan en gaan vertellen van de opstanding? Hoe kan dat gebeuren? Andere groeperingen die vielen uiteen als hun leider dood was, hielden op te bestaan. Hoe kan het dat dit groepje mensen alleen maar hechter en alleen maar groter wordt? Hoe verklaar je dat? Wat hebben ze gezien? Vijfde steen. Ze waren bereid om te sterven voor datgene wat ze hadden gezien. Kijk, we weten dat er in de geschiedenis heel veel mensen zijn geweest die zijn gestorven voor een leugen. Op dit moment sterven de mensen in Oekraïne voor een leugen. Er zijn heel veel mensen die sterven voor een leugen. Maar er zijn in de geschiedenis bijna geen mensen die zijn gestorven voor iets waarvan ze wisten dat het een leugen was. Waarom lieg je? Wie van jullie heeft er wel eens gelogen? En waarom deed je dat? Om te zorgen dat je er ellendiger en dat je leven er vervelender werd? En nee toch? Je liegt om je leven leuker te maken en makkelijker. Dat is waarom we liegen. Niemand liegt om zijn leven ellendiger te maken. Maar dat was wel precies wat er gebeurde bij de volgelingen van Jezus. Precies dat is wat er gebeurde. Ze begonnen te vertellen over de opstanding en hun leven werd bepaald niet leuker. Ze werden geslagen, ze werden opgesloten. Maar terwijl dat de vervolging aanzwelde. Hoe zeg je dat? Aanzwelde. Was er geen één die zei, oh jongens, dit loopt vreselijk uit de hand. Dit loopt heel erg uit de hand. Oh, laten we deescaleren, laten we zeggen dat het niet waar was. Geen enkele van de discipelen trok zich terug. In werkelijkheid zijn ze één voor één een gewelddadige dood gestorven. Behalve Johannes, die is in gevangenschap gestorven. Verder zijn ze allemaal een gewelddadige dood gestorven voor datgene wat ze geloofden. Ze wisten dat wat ze gezien hadden, dat het echt waar was. Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat? Hoe kan het zo zijn dat die mensen die eerst als een bang groepje doodsbang bij elkaar zit en vervolgens met een, ik zou bijna zeggen, een vrolijke doodsvrachting naar buiten komt en gaat vertellen van de opstanding? Is er maar één mogelijkheid. Ze geloofden echt dat de dood overwonnen was, omdat ze Jezus hadden ontmoet. Dus hier staat ons muurtje. Het is klein, maar het is stevig. Het is een stevig muurtje. En er zijn nog veel meer stenen aan toe te voegen trouwens. En je kan ze nog veel groter maken. Maar voor nu is dit misschien even genoeg. En ik heb misschien dat je zoiets van, jongen, dat lijkt wel een college hier. Dan volgens mij heb je morgen allemaal een vrije dag, dus je kan er nog even van bij komen. Maar je kan deze feiten nu bekijken en zeggen, ja, nou ja, goed, zal wel. Maar ik geloof het alsnog niet. Dat kan, hè? Maar dan heb je wel iets uit te leggen. Heb je echt iets uit te leggen? Hoe verklaar je dit? Volgens mij is er, als je deze feiten bekijkt, geen andere logische conclusie te trekken dan dat Jezus leeft. De afgelopen maanden hebben we hier in de gemeente stilgestaan bij de geloofsgetuigen. Hebreeën 11. En er zijn er heel wat voorbij gekomen. En dit, die opstanding, dat was eigenlijk waar ze allemaal naar uitzagen. Dit was waar ze allemaal naar op weg waren. En toch hebben ze nooit de vervulling van die belofte helemaal in vervulling zien gaan. Dat hebben ze nooit gezien. Ze zagen als het ware alleen maar van verre. Ze zagen het niet scherp. Ze zagen het alleen maar uit de verte. Het waren dan ook geloofsgetuigen. Maar wij zijn vanmorgen in de bevoorrechte positie dat we niet alleen het getuigenis hebben van de geloofsgetuigen. We hebben ook het getuigenis van de ooggetuigen. Mensen die het met hun eigen ogen hebben gezien, met hun eigen handen hebben aangeraakt. Nou, wat moet je doen als je dat verhaal hoort? Wat zou dan je reactie moeten zijn? Wat was de reactie van die vrouwen die bij het graf waren? Wat was hun reactie? Rennen! Rennen! Met vrees en grote blijdschap. Dus daarom, om de serie af te sluiten, de serie van de geloofsgetuigen, wil ik met jullie lezen Hebreeën 12, vers 1 en 2. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen, dus dat zijn geloofsgetuigen en ooggetuigen, omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Rennen. En hoewel mijn atletische bouw misschien anders zou doen vermoeden, heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel verstand van hardlopen. Maar ik weet wel dat twee dingen in ieder geval heel belangrijk zijn. Het eerste is, geen onnodige ballast met je meeslepen. En het tweede is, focus. Focus. Geen onnodige ballast en focus. Laten we daar eens naar gaan kijken. Als reactie op datgene wat we gezien hebben. Vers 1. Laten ook wij afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. In sommige vertalingen daar staat, laten wij afleggen de last van de zonde. Maar in het Grieks staat hier echt last en zonde, als twee losstaande dingen. Check maar na in je studiebijbel-app, staat er echt last en zonde. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op, van ja, maar is dat niet gewoon hetzelfde dan? Last en zonde, dat zijn eigenlijk gewoon twee dezelfde dingen. Nou nee, niet helemaal. Een zonde is namelijk wel altijd een last, maar een last is niet altijd een zonde. Een zonde is wel altijd een last, maar een last is niet altijd een zonde. En dat is een belangrijk onderscheid om te maken. En heel veel mensen vergeten een beetje dat onderscheid. En die zijn alleen maar geïnteresseerd in de vraag, ja, is het zonde? Nou ja, nou nee, niet echt. Oké, mooi, meer hoef ik niet te weten. Is het zonde om deze website te bezoeken? Is het zonde om dit of dat te kopen waar ik eigenlijk al zoveel van heb? Is het zonde om dit of dat te kijken? Is het zonde om deze serie te kijken? Is het zonde om seks voor het huwelijk te hebben terwijl we toch gaan trouwen? Is het zonde om te roken? Is het zonde om te veel te snoepen? Is het zonde om dit of dat spel te spelen of die muziek te luisteren? Is het zonde? Nee? Mooi, meer hoef ik niet te weten. Maar eigenlijk is dat een hele lage standaard, vind je niet? Is het zonde? Eigenlijk een beetje een rare vraag. Als je een marathon gaat lopen, wie van jullie heeft wel eens een marathon gelopen? Dat zijn er niet zo heel veel. Heel wat nederige handjes die omhoog gaan. Wie heeft er wel eens een flinke hardloopwedstrijd gelopen, laat ik zo zeggen? Oké, ook nog niet. We moeten er iets echt aan doen, volgens mij. Maar goed, hoe dan ook. Heb je ooit wel eens gekeken in de reglement of dat er zoiets in staat, of dat je een jerrycan met water met je mee mag slepen? Het staat er waarschijnlijk ook helemaal niet in. Het mag wel, hoor ik net. Nou, het staat er waarschijnlijk helemaal niet in. En je wordt ook raar aangekeken als je dat doet. Het is een verkeerde vraag. Is het zonde? Wat is een goede vraag als je een marathon gaat lopen? Helpt het me? Kan ik met minder af? Helpt het me om vooruit te komen? Of werkt het eigenlijk alleen maar tegen? Remt het eigenlijk alleen maar af? Dat is de goede vraag. Dus de vraag is, wat kun je missen? Wat kun je missen? Weet je wat hardlopers uit die tijd voor kleding droegen? Dit was dus voor de tijd van Nike Air en van Reebok en Adidas. Wat droegen mensen in die tijd? Niks. En denk maar niet dat ze zichzelf afvroegen van, jongen, wat zullen ze allemaal wel niet van me denken? Daar waren ze helemaal niet mee bezig. Ze waren alleen maar bezig met die eindstreep. Dat was het enige waar ze op gefocust waren. Wij zijn vaak heel erg bezig met wat andere mensen om ons heen van ons denken. Toch? Daar zijn wij heel erg mee bezig en daardoor zijn we vaak heel erg... Nee, maar naaldhakken en maatpakken, die dragen mensen. Waarom? Om zich... Al dat soort statussymbolen, die zijn vaak alleen maar belastend. En dat is dus het onderscheid dat de schrijver hier maakt. Als Jezus kijkt dat je erin verstrikt raakt, is dat te veel gevraagd? Dat is dus wat de schrijver hier als onderscheid maakt. En niet alleen zonde, natuurlijk moet je zonde afleggen, maar niet alleen zonde. Elke last die jou belemmert om vrij te kunnen rennen. En vaak zijn het helemaal niet per se verkeerde dingen. Vaak zijn het goede dingen. Vaak zijn het goede dingen waar we in verstrikt raken. Die een ballast voor je zijn. Dus ga daar eens over nadenken. En al die ooggetuigen ook hebben moeten doen. Die hebben zoveel af moeten leggen. En sommigen alleen hun status. Sommigen hun relaties. En veel zelfs hun leven. Dus het eerste wat we moeten doen om hard te kunnen rennen. Dat is afleggen. Bepaalde onnodige ballast. Weg ermee. Maar het zou een grote misvatting zijn om te denken... Dat het christendom alleen maar, het christenleven alleen maar bestaat uit het afleggen van bepaalde dingen. Daar ren je geen wedloop mee uit, met alleen maar afleggen van dingen. En daarom is het tweede wat van belang is. Staat in vers 2, het oog gericht te houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. De leidsman en de voleinder. Jezus is de eerste, de leidsman, die de wedloop helemaal, de voleinder, heeft uitgelopen. Nou, als een sporter een of andere geweldige prestatie heeft geleverd, of een record heeft gebroken, dan willen sportjournalisten vaak maar al te graag weten, wat is je geheim? Wat is je geheim? Is het een bepaald trainingsschema? Of is het een bepaald dieet? Dan stel je voor dat jij zo'n interview met Jezus zou mogen doen. En vraag je Jezus, wat was uw geheim? Hoe heeft u het gedaan, die wedloop? Heeft u bepaalde zonden en bepaalde lasten afgelegd? Nee, zou hij zeggen, nee. Ik had geen zonden en lasten die ik af moest leggen. Oh, was het dan misschien een ijzeren zelfdiscipline? Het was zelfdiscipline toch, Jezus? Nee. Nee, het was geen zelfdiscipline. Maar wat was het dan? Wat was dan uw geheim om die pijnlijke wedloop, om die helemaal uit te rennen? Weet je wat hij zou antwoorden? Vers 2b. Het was vreugde die ik voor me zag. Het was vreugde. Dat was het wat mij dreef toen ik mijn rug blootstelde aan de beulen. Toen ik dat kruis op mijn schouders nam. Het was vreugde. En wat voor vreugde was dat dan die Jezus voor zich zag, zou je kunnen afvragen. Waarom begon hij überhaupt aan die wedstrijd? Ik bedoel, hij had toch alles al toen hij bij zijn vader in de hemel was, voordat hij naar de aarde kwam? Wat miste hij nog? Wat wilde hij winnen dan door te beginnen aan die vreselijk pijnlijke wedloop? Wat had hij nog te winnen dan? Korte antwoord. Ons. Zijn bruid. Die had hij nog niet. In Jesaja 11, Jesaja 53 vers 11, daar staat, gaat over de leidende dienstknecht die deze week is behandeld met bidden en vasten. Maar daar staat, en nadat hij, Jezus, zo vreselijk heeft geleden, zal hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden. De Heere zegt, zo zal mijn dienaar, die zelf nooit iets verkeerd gedaan heeft, heel veel mensen bevrijden van hun schuld, want hij zal hun ongehoorzaamheid op zich nemen. Je kunt het je misschien niet voorstellen. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar jou te winnen, dat was de vreugde die hij voor zich zag. Mij? Maar wat zag hij dan aan mij? Hij zag niet wat je bent. Hij zag wat hij van je kan gaan maken. Dat is wat hij zag. Misschien ben je wel eens op ziekenbezoek geweest in een ziekenhuis. Bij een vriend, of bij een collega of bij een familielid. Iemand die altijd vrolijk was, een sterke man, altijd een voor een grapje. Maar nu je daar zo stond bij dat ziekenhuisbed en hem zo zag liggen stil, dacht je bij jezelf, jongen, het is echt nog maar een schaduw van wat hij was. Wel eens meegemaakt? Dat is onze situatie. Jij bent nog maar een schaduw van wat je ooit zult zijn. Jij bent nog maar een schaduw van wat je ooit zult zijn. En kijk eens even links en rechts van je. Kijk eens even links en rechts. Doe maar, kijk maar, links en rechts. Die persoon waar je nu naar kijkt, ook dat is nog maar een schaduw van wat die ooit zal zijn. Datgene wat in oneer gezaaid wordt, zal opgewekt worden in heerlijkheid. Datgene wat in zwakheid gezaaid wordt, zal opgewekt worden in kracht. Halleluja. En als die persoon waar je naast zit, toevallig degene is met wie je getrouwd bent, kijk dan nog eens heel even. Kijk dan nog eens even. Misschien dat je soms ontmoedigd bent door datgene wat je ziet in de ander. Misschien dat je soms verdrietig bent. Misschien dat je soms bijna wanhopig bent. Door wat je op dit moment ziet. Maar het is van belang dat je vooruitkijkt. En dat je niet alleen ziet wat er op dit moment is, maar dat je ook ziet wat God ervan gaat maken. Wij zien niet meer alleen naar het vlees. Wij zien wat God ervan gaat maken. Wij kennen elkaar niet meer naar het vlees. Wij letten niet op wat voor oog is. Wij letten op datgene wat God aan het maken is in die ander. En jij mag eraan bijdragen. Hoe gaaf is dat? Wij wandelen niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof. Wacht maar even, Ellen, ik ben al even bezig. Wij wandelen door geloof, lieve mensen. Wij wandelen niet door aanschouwen, wij wandelen door geloof. En je kunt het misschien moeilijk voorstellen. Het is bijna net zo moeilijk als je naar jezelf kijkt. Het is bijna net zo moeilijk om je voor te stellen dat de opwekking, dat de opstanding heeft plaatsgevonden. Dat is ook moeilijk voor te stellen. Maar zo zeker als Jezus opgestaan uit de dood, zo zeker zul jij ook verheerlijkt worden. Die opstanding van Jezus, die ging niet alleen over Jezus. Die gaat ook over ons. Jezus is de eersteling en wij zijn de oogst. Wij zijn de oogst, lieve mensen. Als je in Christus sterft, zul je met hem opstaan. En nu al zul je met hem opstaan. Dus ja, er zijn bepaalde dingen die je af moet leggen. Zeker, waar we het over hebben gehad. Bepaalde zonden, bepaalde begeerten, die moet je afleggen. Klaar ermee. Maar er zijn ook bepaalde dingen die moet je niet afleggen. Die moet je aanwakkeren. Die moet je aanwakkeren, aanblazen. Vreugde die voor je ligt. En een dag als deze is daarbij uitstek geschikt voor. En weet je wat me dan steeds meer begint te verbazen? Hoe langer ik erover nadenk. Dat we kerst met zoveel bombarie vieren. Dat is eigenlijk echt. Sommigen die krijgen al net na de zomervakantie een beetje van die kerstkriebels, weet je wel. En half november staat de kunstboom al in de woonkamer. En hier als gemeente huren we dan een grotere zaal, want anders dan past het allemaal niet. Nou, het past nu ook bijna niet, maar we zijn naar de Prins Wouters uitgeweken. We hebben een kerstdienst georganiseerd, we hebben geflyerd, het kon allemaal niet op. En thuis worden kosten nog moeite gespaard om er een onvergetelijk kerstfeest van te maken. En dan is het Pasen, eerste paasdag en we eten een sneetje krentenbrood. En tweede paasdag, dan weten we van verveling echt niet wat we moeten doen. Dus dan gaan we naar de meubelboulevard of nog erger naar een tuincentrum. En dat is het dan.
En dat is het dan. Kijken bij de boer. Nou ja, goed. Als je echt niet weet wat je moet doen. Maar hoe kun je verwachten? Maar hoe kun je verwachten? Hoe kun je verwachten dat de wereld gelooft in de opstanding van Jezus als we zelf eigenlijk bijna niet schijnen te geloven? Als het zelf lijkt alsof het bijna geen indruk op ons maakt. We zouden toch uitzinnig van vreugde moeten zijn? Toch Paulus, als Paulus zegt dat we de meest zielige mensen zijn als Jezus niet is opgestaan, wat betekent het dan als hij wel is opgestaan? Dat we de meest gelukkige mensen zijn. Stel je voor dat die vrouwen bij dat graf waren gekomen en erin hadden gekeken en hadden gezegd, ja, maar Rempel, het is leeg. Nou ja, gaan we weer naar huis. Of naar een tuincentrum. Dan gelooft toch, zou nog niemand ze hebben geloofd. Jezus viert zijn verjaardag niet. Jezus viert zijn opstanding. De eerste christenen, die vierden zijn geboortedag niet. Die kwamen elke week bij elkaar, op de eerste dag van de week. En daarom komen wij nu nog steeds op zondag bij elkaar, niet op zaterdag. Elke eerste dag van de week kwamen ze bij elkaar. Om elkaar eraan te herinneren, wat voor week je ook achter je hebt liggen. En wat voor week er ook nog komt. Hoe dan ook, Jezus leeft. Dit is ons feest, mensen. Dit, Pasen, is ons feest. Laat de rest van de wereld maar stille nacht zingen bij een kerstboom. Maar laten wij juichen. Omdat het Pasen is. Dus als we dan met de Lijdensweek vasten. Wie van jullie heeft meegedaan met Binnen en Vasten? Als we dan met de Lijdensweek vasten. Hè, en tijd nemen om een schoon schip te maken. En onkruid te wieden. Laten we dan vandaag nieuwe dingen planten. En als we dan met Goede Vrijdag. Als dat een moment is om stil te staan bij het feit dat we met Christus gestorven zijn. Laten we dan vandaag met elkaar over hebben wat het betekent om met hem in een nieuw leven op te zijn gestaan. En als we dan met Goede Vrijdag heel zuinig aan een klein slokje rode avondmaalwijn drinken. Om te gedenken dat Jezus is gestorven. Laten we dan op eerste paasdag toosten en champagne drinken. Omdat hij leeft. Laten we het dak eraf gaan. Laten we slingers ophangen. Laten we het van de daken roepen. De Heer is waarlijk opgestaan. Waarom zijn jullie hier nog? Ruil je rouwkleed in voor een lofgewaad. De Heer is waarlijk opgestaan. En wij met hem. De afgelopen maanden hebben we een hele tocht voorbij zien gaan. Een optocht met geloofsgetuigen. Zie je ze nog? Als je je ogen dicht doet, wie zijn er dan allemaal wel niet voorbij gekomen? Ik zie die vader die met zijn drie zonen voor 120 jaar bezig was met het timmeren aan een grote boot. Terwijl er nog geen wolkje aan de lucht was, omdat God dat van hem vroeg. Geloofsgetuigen. En ik zie die man die Ur der Chaldeeën achter zich laat. Alles wat hij kende, alles wat hij had. Om te gaan naar het land wat God hem wijzen zou. Ik zie die voormalige prins van Egypte die de troonzaal van Farao binnenstapt. En de Farao recht in zijn gezicht zegt, laat mijn volk gaan. Ik zie die 15-jarige herdersjongen die met pluishaar onder zijn kinnen, met jeugdpuisjes, met niks anders dan een slinger, afstapt op die 3 meter lange reus, omdat hij gelooft dat die God die hem heeft gered uit de klauwen van leeuw en beer hem ook zou redden uit de handen van die onbesneden Filistijn. En ik zie nog vele anderen. Sommige van hen die zijn ook gekruisigd. Sommige van hen zijn voor de leeuw gegooid. Anderen zijn door het zwaard omgekomen. Weer anderen hebben een groot deel van hun leven in de gevangenis gezeten. Anderen die zijn gestorven in het harnas. Ik zie die zendelingen die in de gevangenissen van Bamako met haar gitaar en haar verhalen hoop brengt aan de hopelozen. Ik zie die evangelist in de straten van Florence die met liefde in zijn ogen en een groot hart voor de verlorenen traktaat uitdeelt aan iedereen die voorbij komt. En helemaal voorop. In die lange, lange stoet, helemaal voorop zie ik de man der smarten. Met een kruis op zijn schouders, die de pijn verdraagt, de schande veracht voor de vreugde die voor hem lag. En in die lange, lange stoet wil ik aansluiten. Ik wil niet staan treuzelen terwijl die stoet voorbij trekt zonder mij. Ik weet niet wat jij doet, maar ik wil aansluiten. Ik wil erbij zijn. Ik wil meerennen vol vrees en grote blijdschap. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, wat een wonder. En wat een feest. Dank u wel, Heer Jezus, dat we kunnen zeggen dat u niet alleen in ons hart leeft. Maar dat u echt leeft. Dat u niet alleen op de troon van ons hart zit. Maar dat u op de troon naast de Vader zit. Dank u wel, Heer Jezus, dat we niet leven in de schaduw van de dood. Maar dat we mogen leven in het licht van de opstanding. Wat een wonder. Heer, ik bid u dat als hier op dit moment mensen zijn die u nog niet kennen. Die nog niet kunnen zeggen, die Jezus is mijn Heer, is mijn Verlosser. Die als het ware nog dood zijn in hun zonden en overtredingen. Dat ze vandaag een dag van opstanding mogen beleven. En als die mensen zijn die nog tobben en verstrikt zijn geraakt. In alle lasten en alle zonden die ze met zich meezeulen. Heere God, dat ze vandaag een opstandingsdag mogen beleven als nooit tevoren. Richt hen op, Heer. En doe een werk als nooit tevoren. Doe het werk wat alleen u doen kunt. U was de enige die uw zoon kon opwekken. U bent ook de enige die het bovennatuurlijke werk van wedergeboorte kan doen in de harten van mensen. Doe het alstublieft. Heer, beweeg uw hand opnieuw op deze paasochtend. Heer, en vervul ons met de vreugde van de opstanding. Laat ons niet alleen kijken en zien, maar laat ons gaan en vertellen. Laat ons van de daken roepen. Laten we slingers ophangen. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij leeft. En ik met hem.